U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Dierbare luisteraars van Radio Maria, deze meimaand is bij uitstek de Maria-maand. Alvorens bij de moedermacht Maria stil te staan, verwijl ik even bij een gedicht dat handelt over onze lieve Heer Hemelvaart. Het is ook weerom geschreven door onze vader van 4 kinderen, waarvan 3 religieuzen zijn geworden, 2 missionarissen, en waarin Jozef Notre-Dame duidelijk alle eerbied brengt aan de verrezen Heer Jezus. De geschiedenis van onze lieve Heer Hemelvaart heeft de evangelist Lucas 2 keer beschreven. Laat me toe dat ik eerst en vooral ga kijken in Lucas hoofdstuk 24, vers 46 tot en met 53. Christus sprak: zo staat er geschreven dat de Christus moest lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden, en dat hij in zijn naam bekering tot vergiffenis van de zonden gepredikt moet worden onder alle volken, te beginnen met Jeruzalem. Gij zijt getuigen hiervan. Daarom zend ik tot u wat door mijn vader beloofd is. Blijft dus in de stad, totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn toegerust. Nu leidde hij hen naar buiten tot bij Bethanië, hief de handen omhoog en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, verwijderde hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen. Zij aanbaden hem en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Zij hielden zich voortdurend op in de tempel en verheerlijkten God. En in de handelingen van de apostelen, helemaal in het begin, schrijft Lucas: bij de laatste samenkomst, terwijl Jezus met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die, zo zeide hij, gij van mij vernomen hebt. Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de Heilige Geest. Toen zij eens bijeengekomen waren, stelden zij hem de vraag: Heer, gaat gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? Maar hij gaf hen ten antwoord: het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde van de aarde. Na deze woorden werd hij ten aanschouwen van hen omhoog gegeven en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Terwijl zij hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens 2 mannen in witte gewaden bij hen, die zeiden: mannen van Galilea, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als ge hem naar de hemel hebt zien gaan. Tot zover uit de pericope van het eerste hoofdstuk van de handelingen van de apostelen. Nu keer ik terug naar de poëzie van Jozef Notre-Dame en lees eerst het gedicht om het dan even open te brokkelen. Onze Heer Hemelvaart. Heer Jezus was een laatste maal op aarde, helaas verschenen. Hij sprak tot zijn discipelen, gaat alom en allen tenen. Verkondigt het goede nieuws. Al wie in mij gelooft zal leven, en ik zal, tot teken, hem de macht van wonderwerken geven. En ziet, hij reist, hij klemt, hij stijgt het luchtruim in tot boven de wolken die hem aan het gezicht der schouwers plots ontroven. Hoe staart gij, Galileërs, zo verbaasd in demelkolken? Eens, zo hij steeg, komt hij terug, gezeten op de wolken. O Heer, wij volgen u vandaag ten hemel in gedachten en op een blijde samenzijn met u voor eeuwig wachten. De rijmversen zijn heel duidelijk, hè? Ik herhaal toch maar eventjes de woorden. Verschenen allen tenen, leven geven, boven ontroven, hemelkolken op de wolken, in gedachten eeuwig wachten. Klinkklaar zijn die klanken. En het is een mooi gebed. Een gebed tot Jezus die ten hemel vaart. Heer Jezus was een laatste maal op aarde. Helaas verschenen. Hij sprak tot zijn discipelen, gaat alom en allen tenen. Het verhaal van Jezus' hemelvaart is duidelijk. De laatste keer is hij te midden van zijn vrienden, die hij geroepen heeft, om van zijn goddelijke vriendschap te getuigen, en het is helaas de laatste keer. Hij neemt afscheid, hij heeft 3 jaar met hen gewandeld in zijn openbaar leven, is dan nog een 40, 50 dagen bij hen gebleven als de verrezen Heer, als de overwinnaar op de dood, maar nu is het duidelijk, hij moet terug naar de Vader en hij neemt dus afscheid van zijn discipelen. En hij sprak tot zijn discipelen, gaat alom en allen tenen. Gaat dus overal en altijd. Ga overal verkondigen, van noord tot zuid, van oost tot west, Christus is waarlijk verrezen. En hij nodigt jullie uit om in hem te geloven, om op hem te hopen, om hem te beminnen, om leerling van hem te worden. Dus de leerlingen krijgen duidelijk een zending door Christus, die gezonden was door zijn Vader, omwille van de gezondheid van de mensen. En nu zendt hij op zijn beurt de leerlingen. We horen dat ook op het einde van het Matteüs-evangelie. Daar kan Jezus zich duidelijk onder woorden brengen. De 11 leerlingen begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer. Sommigen echter twijfelden. En Jezus sprak, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dat hoort ge hier in die eerste strofe van het 5-strofig gedicht Onze Heer Hemelvaart. Heer Jezus was een laatste maal op aarde, helaas, verschenen. Hij sprak tot zijn discipelen, gaat alom en allen tenen. Verkondigt goede nieuws. Al wie in mij gelooft, zal leven. En ik zal tot teken hem de macht van wonderwerken geven. Prachtig is deze tweede strofe, waarin Jezus duidelijk als missionaris van de Vader de leerlingen op het hart drukt, verkondigt het goede nieuws. Is dat alleen de werk van missionarissen en priesters of catechisten en religieuzen? Nee. Jaren geleden waren er eens twee dames die samen woonden in een huis, en toen ik daar op bezoek kwam, vroeg een van die dames altijd: vertel een keer 5 goede dingen om van te zingen. En ik moest even nadenken, wat zijn de 5 schoonste dingen die ik de voorbije week heb meegemaakt? En zij wou ze weten, hè? Niet uit curieusneuze, omdat ze curieusneuze mosterdpot was, maar nieuwsgierig naar blij nieuws, naar goed nieuws, een beetje als tegenhanger op alle negatieve berichten in de televisie en in de media. Jezus zegt dit aan zijn leerlingen: verkondigt het goed nieuws, verkondigt de blijde boodschap. De kerk is geroepen om de mensen vreugde te brengen, de vreugde van het paasgebeuren, maar ook de vreugde van de wonderen die gebeuren in Jezus' naam. Want, zegt Jezus, al wie in mij gelooft, zal leven. En niet alleen leven op aarde, maar ook eeuwig leven. Want echt leven eindigt niet. De gedoopten leven God menselijk, zoals Christus, de Godmens. Wij zijn geroepen om God menselijk te reageren en al weldoende, al zegenend door het leven te gaan. Dat wil niet zeggen dat we iedereen een kruisken op zijn voorhoofd moeten geven, maar terwijl wij het goede behartigen, maken we mensen tevreden en zijn we voor die mensen een zegen. Het is zoals we zeggen aan Maria in het Wees Gegroet: gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Of zoals de heilige Benedictus met zijn naam, Benedictus, gezegend, wanneer zo'n heilige mens al weldoende door de wereld gaat. Al wie in mij gelooft, zal leven, en ik zal tot teken hem de macht van wonderwerken geven. Een van die wonderwerken is bijvoorbeeld het toedienen van de sacramenten. Wanneer een priester bij de offerande tijdens de Eucharistie brood en wijn op het altaar plaatst en dan in het Eucharistisch gebed bidt om de krachtige zegen van de Heilige Geest en dan de woorden wijdingsvol uitspreekt die Jezus bij het laatste avondmaal sprak, dan worden die schamele gaven van brood en wijn tot kostbaar lichaam en bloed van Christus. God komt ons tegemoet. God treedt nader, zacht en teder, zonder ons te kwetsen. God geeft zichzelf te proeven. Of een ander sacrament is de biecht, waarin berouwvolle mensen een biecht, een kwaad bekennen aan iemand die daar namens God zit, als Gods gezant, om namens Jezus Christus vergiffenis te geven van zonden. Wij krijgen daar een nieuw hart, een zuiver hart, wij worden herboren zoals bij ons doopsel. Daar heeft de priester de macht wonderwerken te geven. Of wanneer familieleden of verplegenden of verzorgenden een priester roepen bij iemand die terminaal ziek is, en wij mogen die zieke of die stervende mens zalven, dan beseft zowel de gezalfde persoon als de omgeving dat daar iets plaatsgrijpt dat nergens te koop is of zomaar te vinden. Het is Jezus Christus, de verrezen Heer, die daar handelt om de zieke als het ware een zachte zoen te geven. Doorheen de sacramenten kunnen de priesters het goede nieuws verkondigen aan alle mensen die aanwezig zijn. Zij zijn door en door bemind door de Vader, de Zoon en de Geest. En mensen die horen dat ze bemind zijn door God en door de naasten, en als God leeft ook door zichzelf, die mensen zullen leven en krijgen al een voorsmaak, een anticipatie van het eeuwig leven. Vandaar dat die dichterlijke vader, Jérôme Notre-Dame, durft schrijven: verkondigt het goede nieuws. Al wie in mij gelooft zal leven en ik zal tot teken hem de macht van wonderwerken geven. En dan komt hij terug nadat de missionarissen gezonden zijn en ziet, hij reist, hij klemt, hij stijgt het luchtruim in tot boven, de wolken die hem aan het gezicht der schouwers plots ontroven. Christus is waarlijk ten hemel opgevaren en enkele wolken onttrekken de toeschouwende apostelen aan het zicht van de Heer, die in het hemels azuur verdwijnt. En dan roept een engel op: hoe staart gij, Galileërs, zo verbaasd in de hemelkolken? Eens, zo hij steeg, komt hij terug, gezeten op de wolken. Zijn de wolken een soort voertuig om Jezus hemelwaarts te voeren? Hij zal ook terugkeren op de wolken. Wij verwachten de Heer hoopvol. Het is wat wij bidden tijdens de Eucharistie na het Onze Vader, telkens dat de priester bidt: Vader, steun ons met uw barmhartigheid, geef ons uw vrede, zodat wij zonder angst, zonder zonde, zonder zorgen, hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus de Verlosser, uw Zoon. Christenen mogen hopen en verwachten dat Christus eenmaal wederkomt, maar niemand weet welke dag en welk uur. Wij zijn geroepen om waakzaam te leven, om wakker en alert toe te kijken, mochten er signalen zijn dat Christus terugkeert naar ons. De grote vraag die Jezus altijd stelt is: zal de mensenzoon bij zijn wederkeer op aarde nog geloof vinden? Die vraag wordt niet alleen aan de gelovigen gesteld, maar vooral aan de bisschoppen, de priesters, de catechisten, die verantwoordelijk zijn om in hun missiegebied het geloof te verkondigen. Zal Jezus nog geloof vinden? En wat hebben wij gedaan om dat geloof te verkondigen, de blijde boodschap? De vader, dichter Jérôme, herhaalt in de laatste strofe, in een gebed van 4 regeltjes: O Heer, wij volgen u vandaag ten hemel in gedachten en op een blijde samenzijn met u voor eeuwig wachten. Dit is een hoopvol vooruitzicht voor elke christen van alle tijden. Van welke streek of land hij ook is, wij wachten eenmaal op een deugddoend blij samenzijn in het hemels vaderhuis. En op dat blij samenzijn wachten wij met Jezus. Eeuwig samen zijn, wat is dat? Dat is eigenlijk altijd samen zijn bij Jezus, bij zijn moeder Maria, bij de gemeenschap van de heiligen en de gelukzaligen, bij alle geliefden in de hemel. Wij zijn als christenen hoopvol, omdat wij weten dat na ons leven op aarde wij te den hemel mogen keren, waar Jezus voor ons een plaats bereidt. We zijn volop in de meimaand, en daarom kies ik nu nog enkele teksten die door Jérôme geschreven zijn, ter ere van Maria. De eerste tekst is geschreven voor de 1e mei. Het is een lang gedicht, maar je hoort zo de klanken groeten, voeten, nadert, bladert, kleuren, geuren, dagen, vragen, kinderen, minderen, plegen en zegen. Dat zijn zo de rijmende verzen in 1 lange teksten. Luistert maar, 1e mei. Gezegend de 1e meiendag, komt, laat ons moeder groeten, als ware kinderen neergeknield, eerbiedig voor haar voeten. Verheugend en verblijdend is het, wanneer de lente nadert, en dat de bomen staan gedost, in heel uw groen gebladerd. Dat meimaand komt en bloemen zaait met allerhande kleuren, die wasemen ronduit rondom een pracht van balsemgeuren. Dat mei is en Maria's maand, dat wenen 30 dagen tot haar als tot ons moeder gaan. Bekom ons, moeder, deze gunst, dat wij als goede kinderen in onze iver niet 1 dag van gans de maand verminderen. Dat onze kinderliefde groei gelijk de bloemen plegen, besprenkeld en bevochtigd met uw moederlijke zegen. De 1e mei is duidelijk met EI en niet met een lange ei. Anders is het 1e mei en dan ben ik een dikke egoïst. Maar God kan niet veel doen met egoïsten, denk ik. God heeft altruïsten nodig, mensen die denken aan anderen. Dus de 1e mei is met korte ei. Gezegend de 1e meiendag. Het is ook de dag van Sint-Jozef. De opening van zoveel mariale bedevaartsorden. Ik denk aan Scherpenheuvel en Oostakker. Ook aan Banneu of Borin. Kom, laat ons moeder groeten als ware kinderen neergeknield, eerbiedig voor haar voeten. Wij worden dus uitgenodigd. Komt, het is een appel. Laat ons moeder groeten. Laat ons 50 keer rustig na elkaar bidden. Wees gegroet, Maria. Wees gegroet, lieve moeder. Allerliefste moeder. Allerliefste vrouw van Vlaanderen. Wees gegroet. Verheugend en verblijdend is het wanneer de lente nadert, en dat de bomen staan gedost in heel uw groen gebladerd. In het woordenboek moet je maar eens opzoeken wat heel uw groen betekent. Het is een speciaal groen waarmee de bomen uitgedost staan bij de aanvang van de lente. Wie in de lente rondwandelt door de natuur, merkt dat er tientallen variaties van groen zijn en dat die elke dag variëren. Zeker als de zon de takken en de bloesems kittelt en kriebelt, opdat de lentebloesems naar buiten zouden breken. De bomen staan gedost, staan uitgedost, staan gekleed, staan werkelijk sierlijk onder een mantel van geluwgroen gebladerd. De meimaand komt en bloemen zaait met allerhande kleuren, die wasemen ronduit rondom een pracht van balsemgeuren. Elk bloemetje heeft zijn eigen parfum, zoals dat bij mensen ook schijnt te zijn. Dus in die lentemaand, de meimaand, is het goed dat de mensen de natuur bewonderen. Maar de schoonste lelie reine, dat is Maria, de moedermaagd. Dat het mei is en Maria's maand, dat we 31 dagen tot haar als tot ons moeder gaan om hulp en troost te vragen. Het is mooi dat die huisvader aan zijn eigen familie, maar ook aan ons laat horen, laat ons tot Maria gaan als tot ons moeder. Dat getuigt van een zeer mooie, innige, eerbiedige, duurzame relatie van een godskind dat thuiskomt bij de hemelse moeder. Soms vertellen mensen mij dat ze hun moeder niet lang gekend hebben of dat hun moeder vroeg gestorven is. En dan is het altijd goed te horen dat Maria onze moeder in de hemel is, een extra moeder die Jezus heeft voorzien, en wat we straks nog zullen horen in een ander gedicht. Het is goed dat wij, gelovigen, 31 dagen van de meimaand tot Maria gaan als tot ons moeder om hulp en troost te vragen. Hoe was dat bij jullie thuis, toen je thuis kwam van de school? Ging je dan naar de keuken, of naar de achterdeur, of naar de kelderdeur, of naar de boventrap, om te roepen, mama, waar zijt gij? En kinderen die de moeder thuis hebben, na de schooltijd, gaan in huis altijd zoeken, mama, waar ben je? Gewoon om te groeten, we zijn hier, mama. En zo komen wij naar pelgrimsoorden, naar bedevaartsplaatsen, om ons moedertje te troosten en te zeggen, we zijn hier. Maar wilt gij ook ons troosten en ons helpen waar nodig is? Bekom ons, moeder, deze gunst, dat wij, als goede kinderen, in onze iver niet één dag van gans de maand verminderen. Dit is een mooie vraag. Er zijn zoveel dagen. Het is een lange maand met 31 dagen. We durven vragen, lieve moeder, dat onze ijver, het is West-Fluts woordje voor ijver, dat onze, in onze ijver om u te komen groeten, dat we niet één dag overslaan. Van gans die maand geen dag verminderen. En we vragen nog iets, moedertje, dat onze kinderliefde groei, gelijk de bloemen plegen, besprenkeld en bevochtigd met uw moederlijke zegen. Prachtige vraag van een volwassen man, een vader die al 40, 45 jaar moet zijn als hij deze tekst schrijft. Bekom dat onze kinderliefde groeit. Jegens Maria bewaren de gelovigen altijd een kinderhart. Zoals we ook, mede met Jezus, jegens de hemelse Vader, ons kinderhart bewaren. Dat onze kinderliefde groeit, gelijk de bloemen plegen, besprenkeld en bevochtigd met uw moederlijke zegen. Als bloemen het vocht gekregen hebben van de regen, en wij, Maria's kinderen, haar zegen, dan bloeien wij open zoals de kleinste botjes op de bomen en de struiken open bloeien tot mooie, prachtige bloemetjes, waar zelfs later vruchten en sappen kunnen doorstromen. Dit is dankzij de zegen en de regen van Gods wegen. Prachtig hoe deze huisvader tot de moeder Gods heeft gebeden. Ik herhaal het in zijn geheel voor u allen. De titel is dus 1 mei. gezegend de eerste meiëdag. Komt, laat ons moeder groeten, als ware kinderen neergeknield, eerbiedig voor haar voeten. Verheugend en verblijdend is het, wanneer de lente nadert en dat de bomen staan gedost in geluwgroen gebladerd. Dat meimaand komt en bloemen zaait met allerhande kleuren, die wasemen ronduit rondom een pracht van balsemgeuren. Dat het mei is en Maria's maand, dat 32 dagen tot haar als tot ons moeder gaan, om hulp en troost te vragen. Bekom ons, moeder, deze gunst, dat wij, als goede kinderen, in ons ijver niet één dag van gans de maand verminderen. Dat onze kinderliefde groei, gelijk de bloemen plegen, besprenkeld en bevochtigd met uw moederlijke zegen. Een ander gedicht slaat eerder op een ontmoeting tussen Jezus en zijn lieve moeder op Goede Vrijdag. De passage komt uit, of is geïnspireerd op de tekst die we horen in Johannes hoofdstuk 19, vers 25 tot 27. Bij Jezus' kruis stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die hij lief had, zei hij tot zijn moeder: Vrouw, zie daar uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie daar uw moeder. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis. In 3 versen komt 5 keer het woordje moeder voor. U hoort dat Johannes als evangelist zielsveel houdt van Jezus' moeder, die zijn moeder mag worden, waarvoor hij zorg mag dragen, die hij zal opnemen, niet alleen in zijn hart, maar ook in zijn woning. Onze dichter Jozef Noterdame heeft een gedicht geschreven, zoals telkens, met 5 strofen van telkens 4 regels. En de titel is Vrouw, zie daar uw zoon. De lieveling van Jezus stond aan het kruis met zijn moeder, te midden der soldaten, als beschermer en behoeder. En Jezus zag zijn moeder staan, gedompeld in de smerte, met wenende ogen, om zijn leed en om zijn kinderherte. Haar enig kind zou sterven nu. Haar goddelijk kind zou sterven. Zij zou weldra zijn liefdeblik voor altijd moeten derven. Maar Jezus voelde hoe pijnlijk haar de scheiding zouden vallen en schonk haar den discipel dien hij lief had boven allen. Zie, vrouwe, sprak hij, daar uw zoon, Johannes, mijn broeder. En u, Johannes, ging hij voort, u schenk ik mijn moeder. Daarstraks reeds verwees ik naar onze dichter die met zijn kinderhart werkelijk thuis is bij onze lieve vrouw van Vlaanderen. Maar hier hoor je een heel wonder gebeuren, hoe Jezus zelf, Gods Zoon, enkele ogenblikken voor hij werkelijk zijn historisch leven op aarde eindigt, enkele ogenblikken voor zijn laatste snik, korte tijd nadat hij zijn eigen leven aan de leerlingen heeft toevertrouwd in het laatste avondmaal en hen meteen de zending heeft gegeven tot het priesterschap, op dat ogenblik geeft Jezus aan alle mensen van alle tijden een enorm groot, uniek, kostbaar geschenk. Hij ziet zijn moeder staan onder het kruis samen met de geliefde leerling Johannes. En via Johannes schenkt Jezus, die niets meer heeft, hij hangt bijna naakt aan het kruis, hij geeft zijn moeder aan u, aan mij, aan ons, aan de kerk, aan alle volken van alle tijden. Dit kunnen we nooit genoeg waarderen en Jezus zelf en ook zijn lieve moeder nooit genoeg voor danken dat wij haar krijgen van haar stervende zoon. Daarvoor moet ge God zijn, om op het ogenblik dat je door iedereen verlaten, verstoten, beschimpt en bespot wordt, om op dat ogenblik aan iedereen nog het beste te geven waarmee we kunnen bedeeld worden, namelijk een moeder van de bovenste plank. Een moeder die onder het kruis stond. En het kruis was die bovenste plank, van waarop Jezus het allerbeste geeft dat hij kon geven. De lieveling van Jezus stond aan het kruis met zijn moeder, te midden der soldaten, als beschermer en behoeder. Jezus, lieveling. Het is Johannes die in heel wat kunstwerken afgebeeld staat onder het kruis, samen met Maria. En in de afbeelding die onze grote kunstenaar Servaas heeft gemaakt in de abdij van Orval, daar zijn Johannes en Maria net afgebeeld als met hun hoofd juist onder de armen van Jezus, alsof dat ze die gekruisigde, uitgestrekte armen willen ondersteunen met hun hoofd, met hun gestalte. Johannes is ook de lieveling, omdat hij bij het laatste avondmaal afgebeeld wordt als diegene die met zijn hoofd op de borst van Jezus leunde, als het ware om met zijn oor te luisteren naar de harteklop van de Meester, naar de minne Gods. Johannes is ook die leerling die het jongste was van allen en die het langst gemediteerd heeft over alle wondertekenen in Jezus' leven. En die op het einde van zijn evangelie heel mooi schrijft, wat ontroerend mooi is eigenlijk. Nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft, zijn er. Maar als ik ze één voor één beschreven moest, dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven. Ge verstaat dat de lieveling van Jezus nooit uitgeschreven raakt over de geliefde Zoon van God. Jezus zag zijn moeder staan, gedompeld in de smerte, met wenende ogen om zijn leed en om zijn kinderherte. De sterkste band die er ter wereld is, schijnt de band te zijn tussen moeder en kind. En dit is zeker waar voor de verstandhouding en verbondenheid, de band tussen de moeder Gods Maria en de Zoon Gods. Stabat Mater. Maria staat onder het kruis, gedompeld in smarten, met rood betraande ogen. Zij staat machteloos, bijna zelf om te sterven, bij het kwijnen van haar zoon. En wie dan nog wel Gods zoon in haar schoot gevlochten, gevoed met haar bloed, opgevoed door haar, gekoesterd door haar, en nu hem zien sterven. Zij treurt om het leed van haar zoon op het kruishout genageld, om zijn kinderhart dat doorstoken wordt. Haar enig kind zou sterven nu. Haar goddelijk kind zou sterven. Zij zou weldra zijn liefdeblik voor altijd moeten derven. Het is zeker dat Gods zoon een minzame blik had, en die liefdeblik zal Maria weldra voor altijd moeten derven. Zij is bewust dat het einde van haar zoon genaderd is. Zij wordt daar doodstil, dood alleen, zwijgend. Zoals vele ouders bij een zwaar ziek kind of een stervend kind stil waken en bidden en urenlang naar het kind kunnen kijken en spreken van ogenblik tot ogenblik. Maar Jezus voelde hoe pijnlijk haar die scheiding zouden vallen en schonk haar den discipel dien hij lief had boven allen. Welke wonder gebaar, welke wonder vooruitziende blik van Jezus, dat hij bang is dat Maria moederziel alleen zou achterblijven en hij vertrouwt haar toe aan Johannes. Zie daar uw moeder. Met andere woorden, mijn moeder zal voortaan moeder zijn voor u en voor allen die de kerk vormen en voor alle mensen die een moeder nodig hebben. Maar mijn moeder rekent ook op uw zorgen. Ik vertrouw ze toe aan u, omdat gij mij lief hebt, omdat gij een geliefde leerling zijt, een trouwe leerling die niet wegvlucht, maar hier staat tot onder het kruis, trouw in de navolging van uw meester. En tot Maria richt Jezus dan dit woord. Zie, vrouwe, sprak hij, daar uw zoon. Johannes, mijn broeder, en u, Johannes, ging hij voort, u schenk ik mijn moeder. Hoe de dichter Jérôme hier ontroerend mooi situeert, hoe elke leerling, elke vriend van Jezus, ook een broer is van Jezus. Zie, vrouwe, Johannes, mijn broeder. Het is een van de weinige keren dat ik in poëtische tekst een woord hoor van Jezus tot een mens en dat hij die mens noemt mijn broeder. Wij zijn theoretisch en als God blieft ook praktisch allemaal broeders en zusters van elkaar, maar in dit gedicht is het heel mooi hoe Jezus in de mond wordt gelegd. Zie, vrouwe, daar uw zoon, Johannes, mijnen broeder. Normaal worden de discipelen, de leerlingen, allemaal aangesproken als leerlingen van Jezus, als vrienden, maar niet als broers. Hier wel. En aan Johannes, u schenk ik mijn moeder. Moeder en broeder rijmen. Het is heel mooi van Jérôme dat hij op deze wijze vanuit zijn eigen familie, gezinssituatie, de band tussen Maria, Jezus en Johannes heeft gesitueerd. Ik herhaal nog even het gedicht, omdat het zo aangrijpend is en verwijst naar het aangrijpende gebeuren op het kruishout. Vrouw, zie daar uw zoon. De lieveling van Jezus stond aan het kruis met zijn moeder, te midden der soldaten, als beschermer en behoeder. En Jezus zag zijn moeder staan, gedompeld in de smerte, met wenende ogen om zijn leed en om zijn kinderherte. Haar enig kind zou sterven nu, haar goddelijk kind zou sterven. Zij zou weldra zijn liefdeblik voor altijd moeten derven. Maar Jezus voelde hoe pijnlijk haar die scheiding zoude vallen en schonk haar den discipel dien hij lief had boven allen. Zie, vrouwe, sprak hij, daar uw zoon, Johannes, mijn broeder, en u, Johannes, ging hij voort, u schenk ik mijn moeder. Een laatste gedicht voor dit uurtje van religieuze poëzie is getiteld met de naam van Maria. Wat kunnen we anders in deze meimaand dan dat nog te overwegen? Wie zal het geheim doordringen der geboorte van Gods Zoon? Wie vlecht er om het hoofd der maagd de schoonste moederkroon? Maria was uit Davids stam van koninklijke bloede, maar goddelijk was het kindje dat ze baarde, kuste en voedde. Geen blikken vielen op een kind uit blijder moederogen als de uwe, toen gij overwaart de kribbe en het kind gebogen. Geen moederherten klopt er ooit in grootscher zielsverrukking als toen gij voeldet de eerste maal uw kinderboezemdrukking. De schoonste perel in de kroon uws moederschaps gedreven is dat gij, moeder, nog zijt maagd en onbevlekt gebleven. Dit is een mooi stukje poëzie om deze meimaand in elk bedevaartsoord te commentariëren. Wie zal het geheim doordringen der geboorte van Gods Zoon? Wie vlecht er om het hoofd der maagd de schoonste moederkroon? Het is alsof vader Notre-Dame een wedstrijd uitschrijft en een prijskamp. Wie kan er een mooie moederkroon vlechten om op Maria's hoofd te zetten? Het hoofd van de maagd Maria. Want Maria was van koninklijke bloede. En zij baarde Jezus, zij kuste Jezus, zij voedde Jezus. Gods kindje. Geen blikken vielen op een kind uit blijder moederogen als de uwe, toen ge overwaart de kribbe en het kind gebogen. We moeten terug met Sint Jozef, die geliefde, stille, nederige timmerman, eens in de stal van Bethlehem gaan staan. De trouwe, rechtschapen, eerlijke Jozef heeft het aanvaard vader te worden van dit kindje. Dienstbaar te zijn, te zorgen voor de moeder Gods en haar kind Gods zoon. Midden in dit Sint-Jozefs huwelijk staat hij nabij Maria en kindje Jezus. Hij staat niet alleen te mijmeren of te dromen, maar hij mediteert, hij aanschouwt, hij aanbidt al wat hij ziet gebeuren en wat treft hem vooral de warme, blijde blikken van Maria naar haar kind. Er zijn geen blijder moederogen als de uwe, Maria, toen ge over de kribbe en het kindje gebogen waart. Maria was eerst zeer stil ingetogen, maar dan opgetogen en uiteindelijk uitgetogen, en dan zingt zij haar Magnificat. Mijn hart zingt voor de Heer Magnificat. Wat heeft God magnifiek gemaakt? Dit kind, zijn eigen zoon, geboren uit haar schoot. Haar moederschoot is het verlengde mogen worden van Gods vaderschoot, waar Jezus thuis was. Vandaar dat de dichter verder schrijft: geen moederherten klopt er ooit in grootser zielsverrukking als toen gij voeldet de eerste maal uw kinderboezemdrukking. We zouden zeggen, zoals elk kindje in de moederschoot begint te bewegen, het gaat gaan voetballen of het zal leren voetballen. Het is aan het leven. Dat is voor Maria de verrukking, een zielsverrukking, een blijdschap waar dan er geen groter van is. In haar schoot zijn de levensdraden verweven van de hemel en de aarde, van de God en de mens. In haar schoot beweegt de God-mens. En als dat God-mensje in wording tegen haar boezem drukt, dan is zij verrukt. De schoonste perel in de kroon uw moederschaps gedreven is dat gij, moeder, nog zijt maagd en onbevlekt gebleven. Terecht heeft God de moeder maagd Maria laten verschijnen aan de kleine, zwakke Bernadette Soubirou in de Massabie grot te Lourdes. En daar heeft Maria haar identiteitskaart getoond, haar paspoort. Daar stond geen QR-code op. Dat was niet nodig toen. En het is vandaag nog niet nodig. God geeft zijn identiteit te kennen in Maria. Je suis la conception immaculée. Ik ben de onbevlekte ontvangenis. Ontvangen zonder vlek of rimpel. Van bij haar geboorte is Maria maagdelijk rein en uitverkoren door de levende God om zijn wil te laten geschieden, om met haar zijn geschiedenis te schrijven. En door het overschaduwen met de krachtige, oppermachtige geest heeft een kataklysme plaatsgegrepen, zijn de natuurwetten doorbroken en is Maria in haar maagdelijk schoon wezen door God bezocht. In haar schoot is het woord liefde, vlees en bloed geworden. Glorie, lof en dank aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die er altijd zijn geweest en die voor het eerst zich ten volle openbaren in Jezus Christus, de Zoon, de welgeliefde, ingeliefde Zoon van Maria. Dank u wel, Maria, lieve moeder, dank u wel om uw voorspraak in de hemel, dank u wel om voor ons advocaat te zijn, om voor ons de koningin van vrede te zijn. Blijft voor ons bidden, wij bidden tot u en danken u.